Oké, ik wilde met jullie lezen uit de eerste Timotheusbrief. Wellicht geen verrassing, weet ik niet. In ieder geval, ik wist niet waar het over moest gaan. En het idee was om over Timotheus, dan wel de brief aan Timotheus na te denken. Dat lijkt me een goed idee. En ik begin te lezen in 1 Timotheus 1 vanaf vers 1. En ik weet niet hoe ver ik kom, dus ik zal niet te ver lezen vanavond. Maar goed, we zien wel even. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker en de Heer Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heer. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reis, zo vermaan ik het u nog, omdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voorbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveins geloof, van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige en de halstarrige, de goddeloze en de zondaren, de onheilige en de ongoddelijke, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, dien die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Na het evangelie der heerlijkheid, de zalige Gods, dat mij toebetrouwd is. Nou, tot zover. Dit is de eerste brief van Paulus die wij aantreffen, die toch wel wat anders is dan wat wij gewend zijn van de man. Dat wil zeggen, hij schrijft altijd brieven aan gemeentes. En hij schrijft nu een brief aan een persoon, namelijk aan Timotheus, die hij zijn oprechte zoon noemt. Dat wil zeggen dat het in ieder geval zijn opvolger was, min of meer. En van degene die in zijn wegen zou wandelen. Zo vinden we dat ook menigmaal vermeld. We vinden ergens in Korinthe volgens mij dat Timotheus wandelt in de wegen van Paulus. En helpt dat hij doet wat Paulus deed. En in ieder geval waar deze brief over gaat, is dat hij de problematiek waar Timotheus mee te kampen mocht krijgen, of waar hij tegenaan zou lopen, daar schrijft Paulus over. Want het is natuurlijk wel zo dat we in de Bijbel lezen dat Timotheus met Paulus een tijdje meeliep. Maar we vinden ook in de Bijbel beschreven dat ze scheiden van hem. En dat ze niet met elkaar opgingen. En dat is hier ook het geval, dat is ook de reden voor de brief. En volgens de kerk waren natuurlijk de vraag waarom het in de Bijbel staat. Nou ja, de zaken waarover Paulus schrijft aan Timotheus, die zijn blijkbaar relevant. En ik denk inderdaad, als wij de brief zo doornemen, dan kom je vanzelf erachter waar het over gaat natuurlijk. Maar waar het in ieder geval over gaat, en dat hebben we ook al gelezen, is dat er van allerlei ander gepraat is over het evangelie. En daar legt Paulus in deze eerste brief zeker, maar ook in de tweede, de nadruk op, en hij noemt dat de goede strijd. En daar zou hij voor strijden. Hè? Strijd om het geloof, het welke overgeleverd is. Dat is niet dit eerste hoofdstuk. Maar in ieder geval, daar wordt dit waren trouwens de woorden van Judas. Maar dat zijn woorden die Paulus ook aan Timotheus schrijft. Dat hij het geloof vast zou houden. En zo, wij kennen trouwens de tweede Timotheusbrief ook. Hè? Dat is het einde van de brieven van Paulus aan Timotheus, waar Paulus dan zelf zegt dat hij de goede strijd gestreden heeft, en dat hij de loop geëindigd heeft, en dat hij namelijk het geloof heeft behouden. En zo vinden we dat in deze brief, en voordat ik dan verder ga bij de eerste verse, wil ik daar dan nog even over lezen in het volgende hoofdstuk, dat wil zeggen hoofdstuk 4 is het volgens mij. En het gaat er mij niet om van tevoren een indeling te geven van zo'n brief. Ik weet ook niet of dat kan, of je daar ook wat in hebt. Want uiteindelijk moeten we gewoon de brief bestuderen en dan komen we vanzelf tot conclusies. Hè? Maar in ieder geval aan het einde van 1 Timotheus 4. Nou ja, het gaat mij om het laatste vers, maar dan lees ik even vanaf vers 13. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren totdat ik komen. Verzuim de gave niet die in u is, die gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps. Timotheus was dus ouderling geworden. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig, opdat u toenemen openbaar zijn in alles. En vervolgens heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. En dus Timotheus zou acht hebben op de leer. Dat wil zeggen de boodschap die hij bracht. En elders heet het ook de gezonde leer. Want er is blijkbaar ook leer die ziek maakt. En in het laatste hoofdstuk vinden wij min of meer dezelfde woorden. Ook de waarschuwing gelijk, 1 Timotheus 6 vers 3. Indien iemand een andere leer leert, logischerwijze die afwijkt van de leer van Paulus, en die komt dan niet overeen met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. Als ik dit lees, moet ik altijd denken aan zuurdezen. Dat is ook opgeblazen, hè? Dat wordt steeds groter, er zit niks in. In de Bijbel wordt zuurdeesem ook voorgesteld trouwens voor eigenlijk alles wat oud en valse leer is. Het heet bijvoorbeeld het zuurdeesem der fariseeën in de Bijbel. Maar dat is gewoon een geratel over van alles nog wat. Hun ijdelspreken met de woorden uit het eerste hoofdstuk. Willende leraars zijn de wet enzovoort. Maar dat is eigenlijk de rode draad die wij vinden in de brieven van Timotheus. Ook in de tweede trouwens, we doen nu niet het beste omdat laten zien. En dat is uiteindelijk ook waar de gelovige door alle eeuwen heen mee te kampen heeft gehad natuurlijk. Met vooropgaan van een Timotheus bijvoorbeeld. Maar het is altijd die strijd geweest. Dat het woord van God ondergesneeuwd werd. Door de mensen met mooie woorden. Pluimstrijkende woorden heet het in de Bijbel. Maar die vervolgens wel wet predikte en niet genade. En daar waarschuwt de apostel voor, Timotheus. En die waarschuwingen zijn zo relevant dat ze in de Bijbel terecht zijn gekomen. Dat wil zeggen dat ze ook voor ons relevant zijn. En onderweg vinden wij dan dus de inhoud van de brief is dus een waarschuwing tegen alles wat afwijkt van de gezonde leer. Maar in de praktijk, dat gaf ik net aan, is dat altijd het doen en nalaten van dingen. Dus de wet. Dat is ook waar hier in het eerste hoofdstuk al uitgebreid op ingegaan wordt. Willende leraars der wet zijn. Maar vervolgens heb je natuurlijk nog wel een vraag hoe dat dan moet met ons dagelijkse leven. En daar geeft Paulus wat raad in. Over hoe dat zit met de vrouwen en de mannen en de diakenen enzovoort. Maar dat komen we dus onderweg in de brief allemaal tegen. Het is niet richtlijnen van als dit gebeurt dan moet dat. Maar het zijn gewoon wat algemene. Beginselen, principes, normen, zoiets. Ik begin in vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus. Apostel is Grieks. We kennen dat nog steeds trouwens met ons woord post. Hè. Apostel gaat over, komt van het Griekse werk wat apostella, dat betekent zenden. Er zullen waarschijnlijk wel bijbels hier zijn waarboven staat de eerste epistel van de apostel Paulus. Want uiteindelijk is dat wat een apostel doet. Hij schrijft namelijk epistels. Of hij stuurt post. Maar dat is nog korter. Maar het betekent gewoon dat hij gezond is. Alleen de reden waarom het woord nooit vertaald is geworden in het Nederlands, dat wil zeggen apostel is Grieks. En het is dus gewoon in het Nederlands overgenomen uit het Grieks. Is omdat de Statenvertalers toch wel het idee hadden dat dit woord meer in zich te dragen had dan alleen maar dat hij gezonder was. En ik denk ook inderdaad dat het geval is. Want als wij lezen in de Bijbel, ik ben daar niet zoveel over hoor, denk ik. Maar als we lezen in de Bijbel over wat een apostel dan is, dan komen we terecht in ieder geval in de eerste Korinthebrief. En daar blader ik dan heen. In hoofdstuk 9... En Paulus bij de Corinthiërs zeker, maar hij moest zich af en toe nog wel eens verdedigen over waarom hij zulke gewichtige brieven schreef, zulke zware brieven, en waarom hij met het woord van God de wereld introk, zo gezegd. En de Corinthiërs die wilden niet naar hem luisteren, hè? Dat hadden jullie waarschijnlijk ook wel eens begrepen. Maar in 1 Corinthië 9 vers 1 schrijft Paulus: ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien? En zijt gij lieden niet mijn werk in de Heere? Zo ik andere geen apostel ben, nochtans ben ik het u lieden. Want het op zegel mijns apostelschap zijt gij lieden in de Heere. En hier wordt dan ingegaan over, hier vertelt Paulus van zichzelf dat hij apostel is. En daarover zegt hij onder andere: heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien? En ik denk inderdaad dat nader uiteenzet wat het woord apostel is of betekent binnen de Bijbel. Namelijk dat het iemand is die een opdracht van de Heer Jezus Christus, de evangelie, verteld heeft. En dan is de vraag: hoe hebben ze dat gedaan? Nou, het belangrijkste wat gebeurd is in die tijd is dat het Nieuwe Testament is geschreven. En zometeen zullen we nog even naar de Efezebrief bladeren. En er wordt dan gesproken over dat er een fundament is gelegd door apostelen en profeten. En in die versum trouwens, moet je die woorden naast elkaar zetten. Dat wil zeggen, dat betekent hetzelfde. De apostel is de profeet. Want een profeet is degene die spreekt namens God. Letterlijk is het de mond van God, als ik me goed herinner. Dezelfde degene die het woord van God gestalte geeft. En dat deed de apostel. Door middel van het schrijven van die brief. En dus in de eerste generatie, laat ik het zo zeggen, was er een groep mensen die in opdracht van de Heer het werk, nou ja, onder leiding van de Geest natuurlijk, het werk van de Heer heeft voortgezet. Onder andere dan door het schrijven van het Nieuw Testament. En natuurlijk ook door het brengen van het evangelie. Maar het belangrijkste onderdeel daarvan was toch wel het voortbrengen van het Nieuw Testament. Denk ik. Dat is in elk geval wat wij er aan overgehouden hebben. Maar laat ik nog even een andere schriftgedeelte lezen. Maar hier staat dus over Paulus die de Heer Jezus Christus had gezien. Ik blader 6 hoofdstukken verder. 1 Korinthe 15. Daar heeft Paulus het namelijk over dat de Heer is gezien van al de apostelen. En dan noemt hij een rijtje mensen. In 1 Korinthe 15 begint Paulus te zeggen wat het evangelie inhoudt. Hè, dat de Heer gestorven is, maar dat hij in overeenstemming met de schrift ook op de derde dag weer is opgewekt. En dat zouden we vooral in het achterhoofd houden. Het evangelie is in overeenstemming met de schriften. Dat wil zeggen, het is de vervulling van het Oude Testament. En vers 5 dan. Hij is van Kefas, dat is Petrus, gezien. En daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Van welke het merendeel nog over is. En sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus. Daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. En met ontijdig betekent dat hij op de verkeerde tijd geboren is. Hè? Dat wil zeggen, toen Jezus Christus rondging op aarde en meer specifiek na zijn opstanding, die 40 dagen, want daarover wordt hij gesproken, hè? 500 broeders op eenmaal, dat was de oproep die de Heer deed in zijn opstanding van boodschap mijn broeders dat ze naar Galilea gaan. En kennen we die woorden aan het eind van de evangelie? Nou, bijvoorbeeld in Galilea hebben ze de Heer gezien. 500 op eenmaal. Maar Paulus was daar niet bij. Dat wil zeggen, Paulus die was daar geen getuige van. Die was ontijdig geboren, dat wil zeggen op het verkeerde moment geboren. Dat zegt hij hier. Maar waar het over gaat is dat hij gezien is van alle apostelen. Al de apostelen. En dat telt bij elkaar op. Dat wil zeggen, die woorden, hoofdstuk 9 van de eerste Korinthebrief. En deze woorden. En vervolgens als we verder bladeren naar de Efezebrief. Dan zien wij dat die apostelen te maken hebben met die de Heer hebben gezien. En wat ze vervolgens hebben gedaan in zijn opdracht. En ik zou daar niet zo'n groot punt van maken. Waar het niet dat wij in de Bijbel ook een aantal keer vinden dat er zijn die zich als apostelen voordoen. En dat is een groot probleem, want het gezag van de apostel ontleent hij aan de Heer die hij gezien heeft. En daardoor vertelt hij zijn boodschap. En daardoor schrijft hij eventueel zo'n brief. Dat is wat Paulus ook zegt, hè, naar het bevel van God. En er zijn dus ook, daar vinden we in de Bijbel een aantal keer melding van, die zich veranderen in apostelen van Christus, of die zich uitgeven voor apostelen van Christus en het niet zijn. En dat kan dus, blijkbaar wordt er dus heel veel gezag aan ontleend, dat je apostel bent. Dan ben je niet maar zo een zendeling, bedoel ik. En het feit dat wij dat woord ook kennen, zendeling, dat kennen we toch. Dat is dus toch wat anders dan een apostel. Terwijl het in de basis dezelfde betekenis heeft. Want een apostel betekent ook maar gewoon dat hij gezonden is. Maar specifiek door de Heer die hij in levende lijven zag. En dat vinden we hier verhaald. Meer dan 500 broeders op eenmaal. Jacobus, al de apostelen en ook uiteindelijk van Paulus. En ik zei al, als we verder bladeren naar de Efezebrief, dan komen wij de uitdrukking de apostelen en de profeten tegen, of de apostelen en profeten. En die bouwen het fundament. En zoals we weten is de Heer niet meer bezig aan het fundament van de gemeente, maar is het wel aardig eentje opgeschoten. Dat wil zeggen, we zitten meer richting de dak. Richting het dak. Zoiets. Maar goed, in elk geval in Efeze 2, vers 19. In de voorgaande wordt gezegd over dat de vijandschap, de tweedeling die er was, die heeft de Heer weggenomen. Het is één geworden, het is vrede, noem maar op. Dus vinden we hier 5 of 6 uitdrukkingen achter elkaar die dat zeggen. En dan. Vers 19 zegt dan, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En dat zijn we allemaal op grond van ons geloof. Maken we deel uit van de gemeente, zijn huis, het huis Gods. Wiens huis wij zijn. Komt trouwens ook nog in de Timotheusbrief, de eerste notabene aan de orde. Maar verder dan, vers 20, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op, maar beter is te zeggen in, want de uitdrukking uiterste hoeksteen is niet de onderkant, maar de bovenkant. Dat wil zeggen, hij is het belangrijkste onderdeel van het bouwwerk. Hij is de hoogste. De hoofd des hoeks heet hij in de Psalm 118, want daar komt de uitdrukking vandaan. Hè? Het is de topsteen, het is de vorst. En zo heet het ook trouwens de hoogste pan, hè? Die heet ook de vorst, toch? Dat is de eerste, de hoogste. Ja, de eerste. Hij is de uiterste hoeksteen, heet hij hier. Maar zoals ik al zei, Psalm 118, waar het vandaan komt, heet het de hoofd des hoeks, de belangrijkste steen. En wij kennen hem ook in de Efezebrief onder andere als het hoofd van het lichaam. Hè? En hier gaat het over de gemeente die voorgesteld wordt als een huis, een gebouw. Maar er wordt ook voor hetzelfde geld wordt de gemeente voorgesteld als een lichaam met een hoofd. En het hoofd bestuurt het lichaam. En ook in het gebouw geldt dat de Heer het belangrijkste onderdeel van het gebouw is. De hoofdsteen, de hoogste steen. Want anders heb je nog altijd een probleem met wie er op de andere hoeken liggen. Had ik als kleine jongen last van. Want dan heb je de Heer Jezus Christus is de hoeksteen. Maar dan mis je er nog minstens 2. Want voordat je een tweedimensionaal vlak hebt, moet je toch of een driehoek of een vierkant maken. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om dat we zouden denken aan de onderkant. Maar hij heeft de bovenkant. En dan is het toch iets van een piramide. Nou, dat is denk ik best wel te verantwoorden. Maar daarom zou ik niet zeggen op, maar meer in. Want uiteindelijk zouden wij, ook Efeze, hoofdstuk 4, vers 16 volgens mij. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd zijnde. Ik bedoel eigenlijk vers 15. Maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is. Zouden dus opwassen in hem die het hoofd is. En in Efeze 4, gaat het om het hoofd van het lichaam. Maar het is dezelfde als het hoofd van het bouwwerk. En dus we zouden in hem opwassen en niet op hem, want dat zet ons op het verkeerde been. Want hij is niet de onderkant in dit verhaal, maar is hij de belangrijkste steen. Ik weet ook wel dat de Bijbel zegt dat Jezus Christus het fundament is. Dat klopt. En dat is ook zo. Alleen daar gaat het niet over in Psalm 118. Want in Psalm 118 gaat het toch over dat hij door het ene deel wordt hij verworpen, de bouwlieden. En daar wordt hij dus weggegooid. Maar bij het andere deel, van Israël natuurlijk, wordt hij tot hoofd des hoeks. Het ene deel van Israël stootte zich aan de steen. Dus het andere schriftgedeelte gaat over precies hetzelfde. Bij het andere deel van Israël was hij uitverkoren en dierbaar. Maar daarmee achten wij hem dus ook hoog. En wij weten ook dat hij degene is die, waardoor wij hem kunnen dienen. Wij zijn klein en daar waar wij tot hem naderen, doet hij zijn werk door ons heen. En dat doet hij niet als fundament, maar als hoofd. Ik weet niet wat ik daar meer over zou moeten zeggen, maar ik denk dat het duidelijk is. Ik zal het maar even uitlezen. En dus in het hoofd namelijk, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere. Als je net meeluisterde, dan merk je dat dit dezelfde termen zijn die in hoofdstuk 4 werden gezegd over het lichaam in relatie tot het hoofd. Vers 22, in welk ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Maar in Efeze 2 treffen we dus de uitdrukking apostelen en profeten aan. En waarvan ik net al zei, dat zijn begrippen die elkaar versterken. Dat wil zeggen, het zijn niet twee verschillende categorieën, maar het is één en dezelfde. Paulus was zowel apostel als profeet. Omdat hij A, als apostel was hij gezonden door de Heer zelf. En B, hij vertolkte het woord van God. Hij was door de geest gedreven zijn, zeg maar. Want dat betekent profeet. En van profeten vinden wij in de Bijbel uitdrukkelijk dat ze er niet meer zijn. Dan wordt bijvoorbeeld in de eerste verse van de Hebreeënbrief wordt gezegd dat God voortijds veelmaal op vele wijze tot de Vader sprak door de profeten. Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Dat wil zeggen, er is een verandering plaatsgevonden. Vroeger zond God profeten naar zijn volk. Maar daarvan vinden wij over het algemeen dat ze niet naar de profeten gehoord hebben. En dat is nog zacht uitgedrukt. Wat de Heer zelf zegt is dat ze de profeten stenigden en ze vermoorden. Dus die ging nog een stap verder. Maar er is dus een verandering plaatsgevonden en de Heer zendt geen profeten meer. En datzelfde geldt dus ook voor apostelen. En dat staat niet één zwart op wit in de Bijbel, maar dat is wel wat wij concluderen als wij nadenken over wat een apostel is en wat hij zou doen. Ook al zijn er niet eens zoveel schriftgedeelten die daarover handelen. En daarbij optellen wat de functie van één profeet is. En dan zien we toch dat die functies daar niet meer zijn. Want het woord van God is compleet geworden. Dat vinden wij ook vermeld aan het einde van de Bijbel. Dat we zouden daar niet aan toedoen of aan afdoen. Want het is één geheel geworden. En sindsdien is het dus ook niet meer nodig dat er gezonden wordt. Dat wil zeggen dat er brieven gezonden worden vanuit de schepper naar zijn schepping. Of naar zijn gemeente. Want alles wat erin moet staan, staat erin. En op diezelfde grond worden er geen profeten meer gezonden. Want alles wat God de gemeente bekend wilde maken, heeft hij bekend gemaakt. Dus die functies zijn overtallig verklaard. Want wij hebben het woord van God. En het enige waar wij dus ons mee bezighouden is dat woord van God te bestuderen. En dan heb je geen apostel of profeet meer nodig. En dat klinkt natuurlijk heel voortvarend. En ik heb daar natuurlijk enerzijds ook belang bij. Over het algemeen is het zo. Er zijn nog steeds groepen in deze wereld die hebben profeten dan wel apostelen. Maar die hebben niet zoveel met de Bijbel natuurlijk. Want die hebben eigenlijk die zelf al een mooi verhaal komen brengen. Want dat is het probleem ervan vervolgens. Hè? Als wij zelf contact hebben met de schepper. om het maar zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Ja, dan heb je niet zijn algemene woord nodig. Maar je hebt zelf individueel. Daar denk je met hem over na. Of dat krijg je van hem te horen. Dus daarom praat ik een beetje voor mezelf natuurlijk. Want ik vind het natuurlijk prachtig dat jullie hier zitten allemaal. Maar goed. We kennen de materie, denk ik. En het is niet de bedoeling dat wij apostelen of profeten na zouden wandelen. Want die zijn er eenvoudig, die zijn overbodig. En ik zei net al, hier wordt gesproken over het fundament van de apostelen en profeten. En daarna zei ik, we zijn ook niet helemaal toe meer aan het fundament. Zoals het fundament is gelegd, dat is lang geleden. En we zijn onderhand een kleine 20 eeuw verder. En op grond van het profetisch woord weten we dan dat we de langste tijd gehad hebben voor wat betreft de gemeente.
Hoe lang nog, Jan?
Als je geld betaalt, dan heb ik een uitspraak over. Dat zou ik niet weten. De zaligheid is ons nader dan dat we eerst geloofd hebben. Dat heb ik ergens gelezen. Ik sla nog een bladzijde om. In hoofdstuk 3, tenminste in mijn Bijbel is al een bladzijde omslaan. Paulus heeft het daarover de verborgenheid. En hij geeft aan dat aan zijn schrijven te merken is dat hij daar inzicht in heeft. Ja, dat is vers 4. Paulus' wetenschap in deze verborgenheid van Christus. En dan vers 5. Welke, dus die verborgenheid, welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En hier zien we eigenlijk min of meer de samenvatting van wat ik net zei. Ik ga niet in op vers 6, waar evenveel het begrip verborgenheid verder uitgewerkt wordt. Maar het gaat nu om het algemene beginsel. Verborgenheid, dat gaat over zaken die in het Oude Testament wel waren opgenomen, maar verborgen. Dat wil zeggen, je moet naar op zoek. En de vraag is of je, als je alleen op zoek gaat, of je er dan ook komt. Want volgens dit schriftgedeelte is het geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Dat is ook wat we vaker in de Bijbel vinden. Ja, over de verborgenheid die verborgen is geweest. En Paulus schrijft in de eerste Korinthebrief, dat is het eenvoudigste voorbeeld. Als het gaat over verborgenheid, wordt er gezegd over dat de oversten van deze wereld dat niet wisten. Anders hadden ze de Heer en de heerlijkheid niet gekruist. Maar daarna zegt Paulus, maar God heeft het ons geopenbaard. Dat wil zeggen, en nu schrijven wij erover en jullie kunnen er ook wetenschap van krijgen als je maar luistert naar wat ik schrijf. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Dus het gaat over verborgenheid, zaken in het Oude Testament, waarvan als wij alleen het Oude Testament hadden, niet zouden weten waar het over zou gaan. Maar nu wij het Nieuwe Testament kennen, leren wij verstaan waarover gesproken werd in het Oude Testament. En dat gaat via zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En ik wilde nog eindigen wat betreft dit deel. In Romeinen hoofdstuk 16 komen we namelijk op de term bevel des eeuwige gods tegen. En dat is ook de uitdrukking die we tegenkwamen in de eerste Timotheusbrief. Hier schrijft Paulus weer over verborgenheid en over openbaring van verborgenheid. Wat het tegenovergestelde is van verborgenheid. Het zijn de laatste woorden in Romeinen hoofdstuk 16. Eigenlijk al na het slotwoord, want de helft al een keer aan, maar gezegd in vers 24. En dan vers 25. Hem nu, die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is door de profetische schriften. Naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dat was een hele lange tussenzin, want eigenlijk staat er hem, vers 25 en dan vers 27, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Maar daartussendoor wordt gesproken over de bediening van Paulus en de andere apostelen. Namelijk de prediking van het evangelie. Anders gezegd, de openbaring van de verborgenheid die verzwegen is geweest, enzovoort. En dit zijn zaken die in elkaars verlengde liggen. Ja, Paulus die spreekt over zijn evangelie, de prediking van Jezus Christus, de openbaring der verborgenheid. Maar ook dat de verborgenheid geopenbaard wordt door de profetische schriften. En het waren de schriften die onder andere Paulus schreef. Ja, want het was, Paulus bij uitstek was uitverkoren om de verborgenheid te openbaren. Daar schrijft hij ook bijna elke brief over. Maar het was dus een overeenstemming met het bevel van de eeuwige God. Dus Paulus deed het niet op eigen titel. Nou, uiteindelijk deed hij dat wel, maar het was wel een opdracht van. Ik blader terug naar de eerste Timotheusbrief, of verder eigenlijk. Daar komen we vandaan. En ik hoop dat we gezien hebben dat er dus geen apostelen meer zijn, maar dat het wel... Paulus identificeert zich wel daarmee, met wie hij is. En hij ontleent dus met zijn positie naar de Heer toe, als apostel, ontleent hij dus het gezag om deze brief te schrijven. En de volgende uitdrukking is naar het bevel van God. En daar kun je van denken dat de brief aan Timotheus in opdracht van God was. En dat het Gods bevel was dat Paulus een brief zou schrijven aan Timotheus. Ik denk niet dat dat bedoeld wordt. Want ik denk meer dat er gesproken wordt over Paulus' functie als apostel. En binnen zijn functie als apostel schrijft hij ook brieven. Uiteraard. Daarnaast moet ik er wel gelijk bij zeggen dat dit allemaal geïnspireerd woord van God is. En dus dat het verschil niet zo groot is. Maar het schrijven van brieven maakt onderdeel uit van het feit dat hij een apostel is. En we waren net al even in Romeinen 16. En daar staat dan toch dat die profetische schriften waardoor verborgenheid wordt geopenbaard. Dat is toch dan naar het bevel des eeuwige Gods. Dus dat is in overeenstemming met wat God verordineerd heeft. Wat God wenst. En wat hij dus ook doet. Ik denk dus dat het gaat over de roeping van Paulus. En daarover vinden wij nog van alles in het Nieuwe Testament. Ik wil daar niet te diep op ingaan, ook omdat ik wel denk dat het vrij bekend is. Maar de roeping van Paulus is dus met name brieven te schrijven. En wij vinden in de Bijbel uitdrukkingen dat hij verordineerd is om in mijn naam te leiden. En dat, dat door hem de heidenen het woord van God zouden horen en woorden van die strekking. Ik wilde alleen bladeren naar Galaten hoofdstuk 1. Daar schrijft Paulus wat over zijn afkomst. Maar daar vinden wij eigenlijk ook een heel hoofdstuk lang over het gevaar waarover Paulus ook schrijft aan Timotheus. Dat wil zeggen dat er andere evangeliën zijn onder de zon. En Paulus zegt, al kom ik later langs om me iets anders te vertellen, dan ben ik vervloekt. Hij gaat heel ver daarin. En alles andere evangelie is niet het evangelie van Christus. En onderweg stelt hij een paar vragen. Trouwens, in vers 1 vinden wij ook dat Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus. En God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Dus Paulus vertelt dat hij apostel is en dat niet mensen hem daartoe hebben aangesteld, maar de Heer zelf. En hij schrijft, samen met de broeders die met mij zijn, schrijft hij aan de gemeente van Galatië, de Galaten. En dan vinden wij bijvoorbeeld, in vers 15 vinden wij Paulus over zijn uitverkiezing, zijn roeping, zijn afzondering voor het werk van de Heer. Overigens zouden wij denken dat de Heer daar wat laat wat aan deed. Dat wil zeggen, Paulus die heeft nogal wat gedaan voor zijn bekering, laat ik het zo verwoorden. Paulus zijn omgang in het Jodendom, dat is vers 13. En hij was uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven vele van mijn ouderdom in mijn geslacht. Zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. En daarmee geeft Paulus aan dat hij nou ja, toch wel wat om in te roemen had als Jood, binnen het Jodendom. En dat heeft dus een enige tijd geduurd, en dat is wat ik net zei, en dat bedoelde, dat wij toch zouden denken dat de Heer daar wat later aan deed. Want hij heeft nogal wat, wat tijd verdaan, zouden wij zeggen, daar. Alleen, het werkt natuurlijk anders, want hij wist dus heel goed hoe destructief dat is, dat wettelijke denken. En hij had er dus ook helemaal niks meer mee. In het volgende hoofdstuk hierin gelaten vinden wij ook dat die Petrus aan publiek daarover terecht wijst. En het gaat over broeders die van bezijden ingesproken worden om uw vrijheid te verspieden. De vrijheid die we hebben in de Heer. Maar goed, het volgende vers zegt dat het, wanneer het Goden behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Zo ben ik te stond niet te raden gegaan met vlees en bloed, en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen en naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. En Paulus die ligt toe wat hij na zijn bekering gedaan heeft, maar het gaat mij hier maar om dat hij van moederslijf afgezonderd is, geroepen is. De bedoeling was dat hij in Gods dienst zou staan. En uiteindelijk kwam hij een keer tot geloof. Wat er van geworden is, daar hebben wij in onze handen, onder andere. Dat wil zeggen, die brieven die Paulus schreef, die dienen ons tot op de dag van vandaag. En dit hoofdstuk lees ik graag, omdat het vrij dicht aansluit bij de woorden die we in de eerste Timotheusbrief tegenkomen. Want hier wordt ook keer op keer afgeweken van het evangelie dat Paulus bracht. Ik lees vanaf vers 6 dan. Ik verwonder mij dat gij zo haast, wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Daar er geen ander is. Er is maar één evangelie. Maar er zijn sommigen die u ontroeren, dus in beweging laten komen, en het evangelie van Christus willen verkeren, veranderen. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen we u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. En dus nog een keer vers 8. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Dus als er een ander evangelie verkondigd wordt dan wat Paulus verkondigd heeft en de zijne, al was het zelf of een engel uit de hemel, dan is diegene vervloekt, want er is maar één evangelie. En we zouden daar dus ook niet te licht over denken. En vervolgens, ik lees even verder, vers 9, gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Kun je mee naar huis nemen? Ja. Maar elders staat trouwens ook dat wij ons aangenaam zouden maken bij alle gewetende mensen. Het is ook niet zo zwart-wit als het maar hier staat. Maar het is wel zo dat over het algemeen onze dienst aan de Heer, dat wordt niet positief opgevat in de wereld. En dat is ook niet de bedoeling. Alleen het probleem is altijd dat er van het christendom gemaakt is dat het de wereld moet dienen. En dat de wereld er wat mee op moet schieten. Maar hier staat dus precies tegenovergesteld. Hè? Het is juist niet om mensen te behagen, want het gaat om het behagen van de Heer. En vers 11 zegt ook uitdrukkelijk, maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Dat wil zeggen, het is niet zoals de mens het graag zou willen hebben. De mens schiet er niet echt wat mee op. Eigenlijk is het de vernietiging van de mens. Het is namelijk de mens die te horen krijgt dat hij geen goed doet en dat hij niet rechtvaardig is. En de enige oplossing die ervoor is dat hij dood moet. En vervolgens zou hij een nieuwe leven kunnen opstaan, dat weet ik. Maar de oude mens, die komt er niet goed vanaf binnen het kader van de Bijbel. En dat staat hier dan ook. Het evangelie, het welk voor mij verkondigd is, is niet naar de mens. En dat zouden we vasthouden. En dat staat dus haaks op de prediking van wet, die toch wel het idee in zich draagt, dat er wat in de mens is, zit wat bereikt kan worden via het houden van wet en regel. Dat er toch iets te verbeteren valt. Maar de Bijbel zegt dat dat niet is. En dat is ook waar continu tegen aangelopen wordt. Bij monden van de apostel Paulus aan Timotheus. Want die waarschuwt daar keer op keer voor. Hè. Ik beveel dat u geen andere leer leert enzovoort. Want het resultaat van de menselijke filosofie is toch altijd dat hij op zoek moet naar de deugd. En dat hij die zelf moet bewerken. Bewerkstelligen. Ja. En de Bijbel zegt dat dat niet kan. En het verandert daarom ook elke keer. Volgens de Bijbel. Het verderft door het gebruik. Want dan blijkt. Dit is komisch. Hè? Dan blijkt inderdaad dat wet niet werkt. Omdat Jan en allemaal op zoek is naar de mazen in de wet. Daarmee wordt er geïllustreerd dat het niet werkt. Want de basisgedachte is toch dat wij gewoon deugdzaam zouden leven. Toch? Onder de wet. Dat wij niet per se zouden op zoek gaan naar de grenzen. Maar dat we gewoon de geest van de wet zouden leren verstaan en netjes zouden leven. Maar de uitwerking van wet is altijd heel anders. Namelijk dat iedereen gaat zoeken naar de manieren waarop hij of zij er onderuit kan. En dat is ook de reden waarom wet elke keer aangepast moet worden en gerepareerd moet worden. Daar heb je mensen voor, die leren daarvoor. Maar het werkt dus niet. En dat is wat de Bijbel zegt. Het verderft, het verandert door het gebruik. En dat is wat ons voorgehouden wordt. De conclusie van de menselijke filosofie is altijd dat het anders zit. Maar dat komt omdat als de conclusie anders was, dan was dat de doodsteek voor het hele menselijk denken. En de eigen idee. Ja, dan moet je je onderwerpen aan het woord van God. En dat is over het algemeen is dat te veel gevraagd. Terwijl het helemaal niet zo moeilijk is natuurlijk. Maar het betekent wel dat je je eigen ideeën aan de kant moet zetten. Of in elk geval bereid bent om je eigen ideeën ondergeschikt te maken aan de ideeën van de Heer. Want er zijn genoeg thema's waar de Heer geen ideeën over heeft. Hoor. Dan mag je zelf je ideeën best over hebben. Maar de dingen die er toe doen, daarin zouden wij onze eigen gedachten onderwerpen aan zijn gedachten. Maar het probleem is dat in een van de meest fundamentele thema's, die over hoe de mens moet leven. Ja, daarover is er een ernstig verschil van mening tussen de natuurlijke mens en zijn schepper. Ja, en dat kennen wij. Hè. Ik bedoel, dat hoef ik hier niet uit te leggen over hoe destructief de wet is. Hoeveel dat kapot maakt en hoe ellendig dat is. En hoe ellendig je daardoor voelt. Dus, zo heet dat ook volgens mij. Dat je door de wet op die ellende kunt leren kennen. Maar vervolgens als je dat hebt gezien, dan zou je daar ook afstand van nemen. Want het is niet de bedoeling dat je dat elke dag weet. Maar goed, ik ben weer terug in 1 Timotheus. Waar Paulus het heeft over het bevel van God. En ik zou daar nog Titus hoofdstuk 1 kunnen lezen. Volgens mij had ik daar twee redenen voor. Ik doe het dan in ieder geval. Oh ja, ik weet het alweer. Nou goed, ik blader dan toch even naar Titus. Vers 1 tot en met 3. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen maar geopenbaard heeft te zijne tijd, draagt toch het idee van verborgenheid in zich, hè? Namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze zaligmaker, aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. En deze brief is aan Titus, dat is een beetje een vergelijkbaar verhaal als aan Timotheus. Maar hier geeft Paulus dus aan, zijn job als, als apostel en hij schrijft een brief, maar ook de hoop des eeuwige levens, dat dat een van de redenen is waarom hij schrijft, of de verbinding is waarin hij schrijft. Want hoop in de Bijbel, dat vinden we ook in de eerste woorden van de Timotheusbrief, spreekt over de toekomst. Hoop wordt niet gezien, maar het is wel zeker. En uiteraard is het zo dat wij eeuwig leven hebben ontvangen, dat weet ik ook. Alleen het is niet zo dat wij dat, dat wij dat al ontvangen hebben in een verheerlijk lichaam. Laat ik het zo zeggen. Maar dat is dus wel iets waarop wij gericht zijn. Dat is onze hoop. En we zouden daar ook mee bezig zijn. Hè? We zouden, dat is ook Titus trouwens, verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid. Dat is onze hoop. Daar zouden we mee bezig zijn. Om daar naar uit te zien. En in vers 3 ligt hij verder toe wat hij doet dan. Hè? Als dienstknecht van God, als apostel van Jezus Christus. Dat hem het woord van God is toebetrouwd door de prediking. En dat is naar het bevel van God. Onze zalig maken. En vervolgens denk je dat Jezus Christus onze zaligmaker is. Maar dan heb je gelijk, het antwoord op de vraag is dat Jezus Christus God is.
Ja.
Maar goed, dat is weer een heel ander onderwerp. Maar ook met de schriftdeel die we opgezocht hebben, als we die vraag zouden beantwoorden, als het in 1 Timotheus 1 gaat over het bevel van God, is het dan Gods bevel dat Paulus een brief aan Timotheus schrijft? Of is het Gods bevel dat Paulus in zijn functie als apostel gekregen heeft? Dan moet ik neigen naar het eerste. Dat wil zeggen, Paulus is van Gods wegen aangesteld tot apostel. En binnen zijn functie, hoedanigheid als apostel, schrijft hij een brief. En als we dat hier vinden we daar meer woorden over. Over Paulus' werk en Paulus' functie. En dan zegt hij in vers 3 dat is dat hem de prediking van zijn woord toevertrouwd is. Dat is het bevel van God. En daarbinnen schrijft hij brieven. Dat is ook onderdeel daarvan. Dat hij dat woord zou prediken. Ik ben weer terug in de eerste Timotheusbrief. Hier wordt ook gesproken over het bevel van God, onze zaligmaker. En de zaligmaker is degene die zalig maakt, uiteraard. Maar ja, wat is zalig maken? En wat is zalig maken? Heeft te maken met zaligheid natuurlijk. En zaligheid heeft te maken met alles wat zalig is. Dan kom ik maar niet ver. Hè? Nee, het heeft te maken met alles wat God geeft. En het, aan Maria verteld wordt dat ze een zoon zou krijgen, dan wordt er gesproken over, gij zult zijn naam heten Jezus, en hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dan heb je, eigenlijk is dat niet, nee, je zou bijna kunnen zeggen, dat klopt niet helemaal, want je zou het volk verlossen van hun zonde, of bevrijden van hun zonde. Maar dan heb je ongeveer wel in de gaten wat dat zou kunnen betekenen. De zaligmaker, alleen de uitdrukking betekent meer dan alleen maar verlossing of bevrijding. Het betekent namelijk alles wat ons van Gods wegen gegeven of geschonken wordt. Dat is zaligheid. Daarom kennen wij het ook niet buiten de Bijbel. Dat wil zeggen, het woord verlossen of bevrijden heeft ook in een gewoon boek heeft dat een toepassing. Maar zaligheid kennen we niet. We kennen hoogstens de uitdrukking zalig in de zin van dat iets prettig is of zo. Maar veel verder dan dat gaat het ook niet. Maar het komt omdat het ontleent zijn betekenis binnen de kaders van de Bijbel aan alles wat God geeft. En onderdeel van wat God geeft is natuurlijk dat hij ons verlost. Dat hij het volk Israël zalig maakt van hun zonde. Namelijk dat hij hun zonde wegneemt. Maar het is breder dan dat dus. Zaligmaker. Want wij vinden ook zijn werk als zaligmaker is bijvoorbeeld ook dat hij ons reinigt. Dat hij ons verlost van alle ongerechtigheid. Dat is ook zaligmaker. Maar dat is veel meer dan alleen maar dat wij tot hem kwamen toen wij tot geloof kwamen.
Zaligheid der zielen.
Bijvoorbeeld. Ja, ja inderdaad. De zalen.
Het valt me ook op dat die zoals verlossing en zaligheid, dat die drie functies hebben. Dus een verleden, ja. En een heden en een toekomst.
Ja, daar werd al op geduid, ja. Inderdaad. Want het is zo dat wij kwamen in het verleden tot onze Heer, toen verloste Hij ons. Nou, in ieder geval van de straf van de zonde. En maar in het heden verlost Hij ons ook nog van alle ongerechtigheid, zei, of van alle boze mensen, zegt Paulus op een gegeven moment. Ja. En inderdaad, in de toekomst zullen wij, in ieder geval met de Bijbels uitdrukking, de verlossing van ons lichaam ontvangen. En dat is wel heel aardig, want laten we dat dan even opzoeken in Romeinen 8. Want hier verderop gaat het over onze hoop. En onze hoop is dan toch daarin gelegen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat is ook wat daar verteld wordt in Romeinen 8. Over de hoop die nog niet gezien wordt. En dat is onze toekomstverwachting, namelijk dat wij verlost worden van ons lichaam. Maar het is inderdaad waar dat we door het verlossingswerk van de Heer kent meerdere aspecten. Ja, anders heb je ook een probleem, denk ik, als weldenkend mens. Dat wil zeggen, we kwamen ooit tot geloof, maar ik heb nog genoeg aan mezelf, maar ook om me heen gezien, waaraan ik merk dat ik nog verlossing nodig had. Sorry. Romeinen 8, vanaf vers 23 dan. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven zeggen, ik zuchtte in onszelf. In het voorgaande gaat het over de ganse schepping die in baarmoeder is, die lijdt namelijk. En die is der ijdelheid onderworpen, vers 20. We zijn bezig met van alles en nog wat, maar het is maar alleen maar ellende en het gaat nergens naartoe. En het moet dus verlost worden. Dat gaat trouwens via de openbaring van de Zoon Gods. Of dat heeft daarmee te maken. Dat ligt allemaal in het verlengde van de hoop die ons is weggelegd. Namelijk het ontvangen van een nieuw lichaam. Want het uiteindelijke hoogtepunt daarvan is niet dat wij bij de openbaring van de rechterstoel van Christus zo'n verheerlijk lichaam krijgen. Maar het uiteindelijke hoogtepunt is dat de Heer aan deze schepping toont wat Hij heeft gedaan. En dat is een aantal jaar later. En dat wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid aan deze schepping. En dat is wat hier heet in vers 19, de openbaring der Zonen Gods. Maar goed, we zouden naar vers 23, daar waren we al even. Maar ook de gelovige zelf is van tijd tot tijd daaraan ook, heeft er ook deel aan, hè? Aan dat zuchten. De zinloosheid van het leven onder de zon. Naar de oude mens gesproken dus, waarvan we aan de ene kant verlost zijn, maar aan de andere kant lopen wij daar nog in. Maar dat bepaalt ons wel bij waar we naar uitzien, namelijk we verwachten de zoonstelling. En dat valt samen met de verlossing van ons lichaam. En dan lees ik verder, want daar gaat het mij om. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En dat is waar in de breedste zin over gesproken wordt. De hoop is dus voor wat betreft de toekomst. En het wordt niet gezien, want ja, als je iets ziet hoef je het niet te hopen, staat hier. Hè? Als iemand het ziet, dan is het er al. Dan hoef je daar niet meer naar uit te zien. Maar hoop heeft dus per definitie te maken met wat nog wacht op de toekomst. Alleen het is niet zo onzeker als wij vandaag de dag wel eens ervan maken. Dat wil zeggen, ik hoop en dan bedoelen we dat het nog eens mocht staan te gebeuren. Kans van 30% of zo, 40%. Maar hopen is wel zeker. Dat wil zeggen, het is wat de Heer ons vorige opgetekend heeft, of wel ons medegedeeld heeft door middel van zijn woord. Alleen het is er nog niet. Maar Paulus die rekent wel zo, zegt hij. Dat wil zeggen dat wat hij nu meemaakt, dat is vers 18. het lijden deze tegenwoordige tijd niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat is ook die hoop. Maar daar is hij wel zeker van. En alles wat hij nu meemaakt, dat relateert hij aan wat hij later zal ontvangen. En hij geeft er ook bij aan dat het, dat het niet met elkaar te vergelijken is. Ja, dat het een veel zwaarder weegt dan het andere. En daar schrijft hij vaker over trouwens. Maar daar ga ik dan nu niet verder op in. In elk geval wordt hier gesproken over de verlossing van ons lichaam. Dus dat is, dat is dus nog toekomst. En dus wij worden nog verlost in de toekomst. En dat heeft te maken met onze hoop. Onze toekomstverwachting. En als ik nu terugblader naar, of verder blader naar 1 Timotheus. Dan staat dat de Heer Jezus Christus onze hoop is. Onze toekomstverwachting. Ja, en dat is een prachtig woord. En uiteindelijk klopt dat ook, hè. Ja, ik zou daar... Dat neigt een beetje naar... mooie woorden. Dat wil zeggen, daar kun je woorden aan verbinden om dat kloppen te krijgen. Maar uiteindelijk is Hij onze verwachting. Dat wil zeggen... die hoop waarover we lazen in Romeinen 8, die komt pas als Hij komt. En dat is ook waar ik net al aan herinnerde bij woorden van de apostel Paulus aan Titus. Namelijk dat wij nu bezig zouden zijn met het verwachten van de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker. Maar dat is dus hoop. En als het gaat in de Bijbel over hoop, gaat het eigenlijk ook altijd over de hoop, namelijk de verschijning van de heerlijkheid. Het heeft te maken met de heerlijkheid. In Romeinen 8, toch? Staat dat nog een aantal keer over de zoonstelling en over de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Maar ook dus in Titus 2 gaat het ook over de heerlijkheid en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Daar is dus ook de grote God dezelfde als onze zaligmaker Jezus Christus, zoals we hier net ook al even geconcludeerd hadden. En wij hebben ook iets van een wapenrusting ontvangen. Zo wordt het voorgesteld in de Bijbel. Maar een onderdeel daarvan is dat wij een helm ontvangen die heet de helm van de hoop der zaligheid. Dat is ook die toekomstverwachting. En dat is niet zaligheid voor dit leven. Maar dat is zaligheid met betrekking tot een verheerlijk lichaam. Want wij verwachten toch de zaligmaker uit de hemelen. Die onze verheerlijk lichaam veranderen zal. En hetzelfde gelijkvormig zou maken aan zijn heerlijk lichaam. Want dat is onze verwachting, toch? De zaligmaker. En daar gaat het echt niet over dat hij ons zalig maakt van onze zonden. Maar daar gaat het over dat hij ons zalig maakt. Namelijk dat hij onze lichaam veranderen zal. En dat wij een verheerlijk lichaam ontvangen net als hij. Ik wilde nog even naar Colossens 1. Ik denk dat dat tot besluit is trouwens. Daar heeft Paulus het weer over zijn functie als apostel. In ieder geval de reden waarom hij brieven schrijft. Namelijk om te vervullen het woord Gods. Dat is vers 25. Dat is Paulus' bedeling, Paulus' bediening. Dat wat hem toevertrouwd is. Hij zou het woord van God vervullen. Afmaken betekent dat volmaken. Afronden. En waar bestaat dat dan uit? Vers 26. Het is de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Vertelt de Heer dan aan iedereen individueel? Het antwoord is nee, dat doet hij via apostelen. Via apostelen en profeten die van die brieven schrijven. Ja, door God heeft het ons geopenbaard, schrijft Paulus dan. Maar via de woorden van Paulus openbaarde de Heer het aan ons allemaal. Hè? Vers 27, aan wie God heeft willen bekendmaken, dat zijn die heiligen dus, zijn heiligen, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, of Christus in u, de hoop der heerlijkheid, of de hoop der heerlijkheid. Dus er wordt heel veel gesproken over verborgenheid en de heerlijkheid van verborgenheid. Maar uiteindelijk is het maar één ding. Namelijk dat wij verbonden zijn met Christus. Want dat betekent Christus in u. Hè? Dat betekent dat wij verbonden zijn met hem. Elders lezen wij dat Christus in ons is. Maar dat is niet per se wat anders. Dat is gewoon hetzelfde. Dat betekent gewoon dat wij aan elkaar verbonden zijn. Dat wij deel uitmaken van hetzelfde gebouw. De woonsteden Gods in de geest, waarover we al gelezen hebben. Of deel uitmaken van hetzelfde lichaam, waarin hetzelfde leven woont. Sterker nog, volgens de Bijbel hebben wij hetzelfde leven als de Heer. En of nog een stap verder, is Hij ons leven. Maar wij zijn dus verbonden met Christus en dat is uiteindelijk, voor wat betreft de gemeente, de samenvatting van de verborgenheid of de rijkdom, de heerlijkheid, deze verborgenheid. Dat is namelijk dat wij verbonden zijn met Christus. En Christus heet hier ook de hoop der heerlijkheid. En dat is wat wij lazen net in 1 Timotheüs 1, dat Jezus Christus onze hoop is. Wij zijn verbonden met hem en de openbaring van de heerlijkheid van Christus. En dat is dus inclusief onze heerlijkheid, eventueel. Want dat is ook zijn heerlijkheid trouwens. Want de heerlijkheid die wij krijgen van het hoofd, is uiteindelijk ook de heerlijkheid van het hoofd. Zo houden wij ons dat voor. Want uiteindelijk zijn wij de beloning van Christus. Ja, dus wij inclusief onze heerlijkheid eventueel. Ik probeer daar niet te veel waarde aan, want uiteindelijk gaat het niet om onze heerlijkheid. Maar de Bijbel spreekt daar wel over. Maar uiteindelijk is onze heerlijkheid collectief, zeg ik het even zo, is de heerlijkheid van Christus. Dus dat is die dingen die tellen bij elkaar op. Maar dus de toekomstverwachting is heerlijkheid. Voor zowel voor de Heer als voor ons. Want in de Efezebrief, ja, als ik tijd had, had ik het opgezocht in Efeze 1, wordt gesproken over de hoop van zijn roeping. En de hoop van zijn roeping is de rijkdom, de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En Efeze 4 heeft het over hetzelfde, maar dan gaat het over de hoop van onze roeping. En we zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijn. Maar dus zowel de Heer als wij hebben hoop waartoe wij geroepen zijn. En dus onze levens nu zouden uiteindelijk daarin resulteren. Namelijk in dat wat nog toekomst is. De verlossing van ons lichaam. De verandering van ons lichaam. En we hebben alle reden om ons daar aan ter beschikking te stellen. En dat is ook wat Paulus hier zegt in vers 28. De welke wij verkondigen vermanen de niedelijke mens. En leren een iegelijke mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijke mens volmaakt stellen in Christus Jezus. En de wens van Paulus is dus dat elke gelovige, in ieder geval, volmaakt, volwassen zou worden in de Heer Jezus Christus. Nou, dat is ook onze wens, tenminste. Dat verwacht ik dan maar. Ik wil met jullie de Heer danken. Vader in hemel, wil u zo dankzeggen aan het einde van deze avond, dat wij genade en gelegenheid hebben mogen vinden om uw woord te openen, om ja, zo bepaald te worden bij de wijze woorden van de apostel aan Timotheus, dat wij ons bewust zouden zijn van het feit dat er maar één evangelie is en dat er maar één gezonde leer is en dat het enige waaraan wij waaraan wij onze tijd zouden besteden, Heer, is om het onderzoeken van die inzichten en die leer en die wijsheid. Omdat u ook degene bent die ons daarin onderwijst. He, dat u degene bent die ons de geest gegeven heeft, omdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En een van de belangrijkste dingen, Heer, die ons geschonken is, is dat wij niet meer over na hoeven te denken over de wrange vruchten van de oude mens, de oude schepping. Maar dat wij ons bewust mogen zijn van het feit dat wij in u een nieuwe schepping geworden zijn. En dat wij mogen wandelen in goede werken die u voorbereid heeft. Omdat wij nou eenmaal zijn maaksel zijn. En Heer, dat is ook waaruit wij leven. Dat wij erop vertrouwen dat u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt ook zult vereindigen tot op die dag. Daar zien wij naar uit. Amen.
Mm-hmm.